Goedenavond, het is vandaag de 10e februari van het jaar des Heren 2010. En u luistert naar een Bijbelstudie gegeven door de gemeente Ebenezer. Mijn naam is Gijs Bernouw en het is de Romeinenbrief die aan de orde is. En we zijn gevorderd tot hoofdstuk 9 waar we aan gaan beginnen. En dat gedeelte dat we gaan behandelen met elkaar zijn de versen 1 tot 5. Nou, ik denk 1 tot 3 eerlijk gezegd. Want er staat toch een heleboel in waarvan je niet zou denken dat het belangrijk was. Maar dan lees je oppervlakkig en dat zijn we niet van plan. We zullen Gods leiding daarover vragen, over de studie van vanavond. En met elkaar nadenken over al die zaken die God via Paulus aan ons mocht ontdekken. Hullen. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Ondanks winterweer en gladheid en kou, mogen we hier in een warme zaal zitten. Met elkaar als leden van de uitgeroepen gemeente, de plaatselijke gemeente Ebenezer. Maar we weten ook dat we verbonden zijn met veel mensen die wat verder van ons vandaan wonen en toch meeluisteren met de studie. We zijn daar dankbaar voor. We horen daar wel eens reacties over. En door die reacties weten we ons ook dicht met elkaar verbonden. En dank u wel dat het uw woord is en de leiding van uw geest die deze relatie met elkaar geeft. Of we nu ver weg zijn of dichtbij. We weten dat u ons geroepen heeft tot die uitgeroepen gemeente. Dat lichaam van Christus waarvan Christus het hoofd is. En daar danken we u voor. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we zullen verstaan wat ook vanavond aan de orde komt. In hoofdstuk 9. Een hoofdstuk die eigenlijk zo het begin is van een gedeelte wat als het ware niet lijkt te passen in het betoog. En toch is het heel belangrijk om ook daar kennis van te nemen en te beseffen wat er gaande is. Opdat we behoed worden voor eigen overleggingen die hoogstwaarschijnlijk op niets uitlopen als we het niet goed bestuderen. Dank u wel, Vader, dat we uw woord hebben, dat er broeders zijn in het verleden geweest en ook heden ten dagen nog, die heel veel zicht op deze brief gekregen hebben, zodat we daar ook uit mogen studeren en dat we aan elkaar mogen doorgeven. Dank u wel voor die grote genade die we daarin ook genieten. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, goedenavond. We hebben vorige keer, heeft Andries hoofdstuk 8 afgesloten. En ik vroeg nog even aan hem van, is het echt af? Nou, zegt hij. Je kan er nog wel 3 avonden over doorgaan, maar op een gegeven moment moeten we toch verder. En denk ik dat het ook goed is om de volgende stap te maken naar hoofdstuk 9. En hoofdstuk 9 is het begin van 3 hoofdstukken die over Israël gaan. En ja, het is misschien gek om dat te zeggen, maar waarin Paulus eigenlijk Gods handelen met Israël rechtvaardigt. Is dat er nodig? Nou, aan de ene kant niet. God is de pottenbakker en die mag doen en laten met het klei wat hij wil, wat hem goeddunkt. Aan de andere kant is het wel zo dat het fijn is dat God aan Paulus toch die opdracht gegeven heeft om een diepe uitleg te doen van zijn handelwijze met het volk Israël. En dat in deze brief neer te leggen. En we gaan eraan beginnen. We lezen eerst met elkaar de verzen uit de MBG-vertaling. En wat later zullen we zien dat ook een soort concordante vertaling van gemaakt is. Ja, dat is echt een proeven van hoor. Want ik heb dat zelf maar een beetje gebakken. Met het prachtige groene boek dat we hebben. En de blauwe boeken. Ik hoop dat u ze ook gebruikt. En dan kom je toch wel weer achter dingetjes. Maar we lezen nu uit de MBG-vertaling, hoofdstuk 9, de versen 1 tot 5. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles. God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Zo gaat Paulus beginnen. En dan merk je gelijk dat de toon volledig anders is dan zoals hij sprak in hoofdstuk 8. Hier gaat het over Israël, over hun, ja, wat moet ik zeggen, voorrechten. En daar gaan we even over nadenken, over Israëls voorrechten. Dit is een groot derde gedeelte van de brief. De brief is onderscheiden in diverse gedeelten. Nou, dit is een gedeelte van 3 hoofdstukken. En daarin wordt Gods handelwijze met Israël belicht. En daarin staat de uitleg, of misschien kan je zelfs zeggen de rechtvaardiging, waarom of hoe God met zijn volk omgaat. Die handelwijze van God wordt heel diep belicht. In de hoofdstukken 9 tot en met 11 komt het probleem van Israëls ongeloof aan de orde en de daaropvolgende zegen voor de volken. Dit gedeelte is vanuit het Joodse standpunt volkomen onacceptabel en de bezwaren van die kant kunnen dan ook niet uitblijven. Ja, dat is natuurlijk wel logisch dat als een Jood deze uitleg hoort van Paulus, dat ze daarin toch, en met name dan de orthodoxe Jood die de Messias niet aangenomen heeft, maar zelfs, misschien zelfs ook wel een beetje de Messias-gelovige Joden die onder leiding van Petrus en later Jacobus wel de Messias aangenomen hadden. En we weten uit de Galatenbrief dat daar toch wel hier en daar wat gevoeligheden lagen. Petrus die gezellig meedeed met de gemeente die in Galatië ontstaan was. Uit onder andere mensen uit de natiën. En toen de broeders uit de kring van Jacobus kwamen, toen ging die als een haas terug naar de gebruiken van Israël. Dus dat lag allemaal erg gevoelig. Maar met name lag het natuurlijk gevoelig tussen de Joden die, zeg maar, de Messias niet kenden, maar wel enorm sterk ijverden voor hun voorrechten, besnijdenis, de wet. Zeg maar de Farizeeërs, die kennen we wel uit de tijd van de Heer Jezus zelf. Paulus was er daar toen eentje van. En dat waren eigenlijk de vijanden van Jezus Christus. En als die mensen, die groep, nu hoorden wat Paulus te zeggen had over het ongeloof van het Joodse volk, dat ze de Messias niet aangenomen hadden, en dat Paulus eigenlijk oppervlakkig gesproken, ik zeg oppervlakkig gesproken, want als je er goed over nadenkt, ligt het heel anders. En dat gaan we dan ook behandelen. Maar oppervlakkig gesproken lijkt Paulus te zeggen van, die wet afgedaan. Jullie, blijkt wel of het ook afgedaan is. Nou, een chauvinistische Jood, die ging daarvan op zijn achterste benen staan. Want zij hadden de wet ontvangen. Zij hadden het teken van de belofte ontvangen, de besnijdenis. En dat werd niet meer een teken van de belofte, maar dat ging al een eigen leven leiden. Besneden zijn was zo ontzettend belangrijk. En Paulus zei van de besnijdenis, besneden zijn of onbesneden zijn. Het is niets, maar of je een nieuwe schepping bent. Nou, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Al die dingen die maakte dat de Joodse mensen die in aanraking kwamen met Paulus het wel heel moeilijk hadden. En ze maakten het Paulus ook moeilijk. Zowel de Messias gelovige broeders uit de kring van Jacobus als de niet Messias gelovige Joden, die gewoon de orthodoxe godsdienst hadden. En die maakten het Paulus ook heel moeilijk, want dat is uiteindelijk de oorzaak geworden dat Paulus een beroep moest doen op de keizer en in Rome terechtkwam. Dit gedeelte is dus vanuit het Joodse standpunt volkomen onacceptabel en de bezwaren van die kant kunnen dan ook niet uitblijven. Omdat het grootste deel van de niet-Joden, met andere woorden wij als mensen uit de volkeren, uit de natiën, omdat het grootste deel van de niet-Joden maar moeilijk kan inzien wat het bijzondere karakter is van de onthulling die hierin gedaan wordt, daarom is in de kerken dit gedeelte ook vaak misbruikt. Paulus heeft al eerder een klein aanzetje gedaan om te spreken over de voorrechten van Israël en wat daarmee gaande was. En dat was in hoofdstuk 3, vers 1 en 2. En misschien is het goed om dat even vlug te lezen. En dan kan je als het ware merken dat Paulus, die zou er graag alvast over willen praten, maar hij hield zijn mond. Want er waren zoveel andere dingen te vertellen. En dat heeft hij gedaan tot en met hoofdstuk 8. Maar in hoofdstuk 3, vers 1 en 2 zegt hij dan, wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. En dan gaat hij daar even op door en dan stopt hij ermee. Maar uiteindelijk zegt hij in hoofdstuk 3 afrondend, spreekt hij over de Joden en over de volkeren, zegt hij in vers 10, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, er is niemand die goed doet, die goed is, zelfs niet één. En dan besluit hij daaronder alle mensen, zowel Joden als niet-Joden, zowel dat volk met al zijn voorrechten als de heidenvolkeren die van alles en nog wat zelf hadden, geweten, weten we nog wel, en natuur of instinct, of hoe moet je het zeggen. Onderling hadden ze ook nog regels en afspraken in hun eigen wereldsysteem, waar ze zichzelf ook niet aan hielden. Nou, zowel de Jood die zich niet aan de wet hield, als de niet-Jood die zich niet eens aan zijn eigen afspraken hield en zijn geweten ook niet liet spreken, die waren allemaal onnut geworden. En zo gaat Paulus weer verder. Totdat hij terechtkomt in hoofdstuk 9. En dan gaat hij opnieuw die voorrechten van Israël behandelen. Dus al in hoofdstuk 3 vers 1 en 2 werd kort een aanduiding van het Joodse voorrecht en de besnijdenis gegeven. Maar pas in dit hoofdstuk, hoofdstuk 9, gaat hij werkelijk op die vraag antwoord geven. En hij doet dit op een zo afdoende wijze dat het iedere tegenwerping dat tegen zijn evangelie is gericht ook pareert, ook afbreekt. De uitleg of de rechtvaardiging van Gods handelwijze is nu in deze tijd net zo goed nodig als toen Paulus dat schreef. De kerk als geheel, dus zeg maar de christelijke wereld, mogen we het zo zeggen, om niet heel beperkt te denken over welke kerk dat dan zal zijn. Maar de christelijke wereld als geheel heeft dit probleem van Gods handelwijze met Israël niet herkend. Of ze hebben er niet eens over nagedacht. Of waren onkundig. Er is een groep uit die christelijke kerken die meent dat de hoop van Israël werkelijkheid zal worden wanneer ze het evangelie gaan geloven en zo deel worden van de kerk. En ik kan me herinneren dat met name Luther een beetje op die gedachte hinkte. Die had, ik heb wel eens boekjes gelezen en uitspraken van Luther die nou niet zo erg loffelijk waren over het Joodse volk en over de Joden. Sommigen zeggen zelfs, nou moet ik het heel voorzichtig zeggen, maar sommigen zeggen zelfs dat Luther in zijn opstelling tegenover de Joden als het ware al een blauwdruk gegeven heeft voor datgene wat Hitler ging uitvoeren. Zo'n hekel had Luther aan de Jood. Maar, zei hij, wanneer ze zich bekeren en tot de kerk toetreden, dan zijn het geweldige mensen. Nou, dat, dus die gedachte van, ja, die Paulus nu in hoofdstuk 9 verwoordt, de gedachte dat Israël als het ware afgedaan heeft, is in de kerk, heeft luid en duidelijk geklonken in de kerk. En als dat het geval is, als God met Israël afgedaan heeft, nou, dan heeft dat een reden. Nou, en die reden wil ik gauw gevonden. Ze hebben de Messias gekruisigd. Ze waren de moordenaars van Jezus, hè, zo werd het dan genoemd. En daarom verdienden de Joden al die straffen. Dat is dan de theorie. En dat wordt hier een heel klein beetje in verwoord. Er is een groep die meent dat de hoop van Israël, de verwachting van Israël, het beloofde land, het beloofde koninkrijk in het duizendjarig rijk enzovoort, waar wel wat kennis van was, dat dit, die verwachting van Israël, werkelijkheid zal worden wanneer ze in het evangelie gaan geloven en zo deel worden van de kerk. Zij beweren dat er nu geen belofte meer aan Israël vervuld zal worden, of dat deze belofte aan de kerk, het geestelijke Israël zoals zij het noemen, toe zullen vallen. Ja, Paulus zegt in de Efezebrief, wie een dief was, die stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen enig goed werk te verrichten. Nou, de kerk heeft vanuit deze gedachte het erfgoed, zoals we dat plechtig noemen, de belofte van Israël gestolen. En daarmee Israël als het ware uit Gods woord weggeschrapt en zichzelf daarvoor in de plaats gezet. Er zijn ook anderen die menen dat Israël nog steeds, heden ten dagen, een apart verbondsvolk is. En dat zij zelfs heden ten dagen een paar van hun verbondsvoorrechten genieten in de mate waarin ze aan Gods wet gehoorzamen. Nou, ja, als je dan kijkt hoe Israël behandeld wordt in de wereld, dan lijkt het er toch niet op dat ze er zo van genieten. En ik denk ook niet dat dit een juiste opvatting is, want dat deze opvatting gaat eigenlijk heel een beetje voorbij aan het bijzondere beheer van de huidige tijd van genade, waarin de uitgeroepen gemeente tot stand komt. En waarin God een soort, ja, laten we zeggen, pauze inlast met Israël. De apostel beantwoordt beide opvattingen in deze hoofdstukken. Het is voor ons misschien wel eens moeilijk om alle vragen die een Jood zich hierover stelt te begrijpen. Of er zelfs maar over nagedacht te hebben. Maar voor Paulus is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Hij was zelf een Jood. Die heeft alles meegemaakt, Paulus. Die was een vervolger van Jezus. Dus hij kende puur de gedachten van de vijanden van Jezus uit het Joodse volk. En hij was ook iemand die geroepen werd en onder de Joden Jezus als Gods zoon ging verkondigen. En eigenlijk, dat kan je steeds lezen in de handelingenbrief, in die tijd, tot en met dat hij als gevangene in Rome terechtkwam, heeft hij steeds gezegd, eerst de Jood, dan de Griek. En je kan steeds lezen dat hij, als hij in Azië en in Griekenland is, dat hij toch probeert contact te krijgen met de Joden daar en met de, ja, Godvereerders, dat zijn dan heidenen, maar die als proselieten toegevoegd zijn aan het Joodse volk. Dat was de gang van Paulus in de tijd, de periode die het boek Handelingen beschrijft. Paulus wist zelfs meer over zijn ongelovige verwanten dan de gelovigen uit de besnijdenis. Want Ja, eigenlijk, ja, dat is misschien heel gek gezegd, maar de komst van Jezus Christus heeft toch een soort crisis veroorzaakt. En de crisis is voor of tegen. En zoals we kunnen lezen in het boek Handelingen, is er na de uitstorting van de Heilige Geest, is er een grote groep Joden tot geloof gekomen dat Jezus de Zoon van God is en de Messias. Ik geloof zelfs dat Jacobus zegt, vele, zie hoeveel tienduizenden. Er kwamen er duizenden tot geloof in zeer korte tijd. Nou, in de periode dat de Heer Jezus op aarde was en het evangelie bracht, dat het koninkrijk der hemelen dichtbij gekomen was, in die periode dat hij de discipelen riep en al die wonderen en tekenen deed, en dat er grote scharen steeds aanwezig waren bij hem, hè. Denk maar aan het brood en de visjes die gebroken werden, er waren de 4.000, 5.000. Hè. Er waren een heleboel mensen in die tijd op de been om Jezus te volgen. De straten die waren vol wanneer ze hoorden dat Jezus daar was. Hè. Denk maar aan als hij naar Jericho ging. Ik geloof dat Zacchaeus daar zelfs in de bomen moest klimmen. Om maar een blik te kunnen zien op de Heer Jezus. Klein manneke. En hij stond achteraan, want er waren rijen dik. Waren net alsof de koningin bij ons langskomt, zal ik maar zeggen, met de gouden koets. Nou, de Heer Jezus die kwam niet met de gouden koets. Maar er was een enorme veel bekendheid in die tijd in Israël over de Heer Jezus. En dus was het een kwestie voor of tegen. Nou, we weten het, er was een groepje tegen. Dat waren de leiders van het volk. En die hadden nog een behoorlijke aanhang ook. En er was in het volk was er een gedeelte die toch wel op de een of andere manier gegrepen was door hetgeen wat er gebeurde rondom de Heer Jezus. Maar uiteindelijk is die crisis voor of tegen. En Paulus was tegen. En Paulus die stond zelfs, zoals we weten, de jasje te bewaken. Moet ik er eens denken aan mezelf dat ik dat ook wel eens gedaan had. Maar dat was toen de grote jongens gingen voetballen, moest ik op de jassen passen. Nou, Paulus moest op de Saul was dat toen nog, moest op de jassen passen terwijl ze Stefanus stenigde. Die werkelijk in alles wat hij verteld had voor het Sanhedrin, lees hoofdstuk 7 maar van boek Handelingen. En in hoe hij zich gedroeg, tijdens die steniging, was Stefanus een uitstraling, een beeld van hoe Jezus Christus hem als instrument gebruikt had in Jeruzalem. En Paulus verhardde zich en stemde in, staat er, met zijn terechtstelling. Dus Paulus wist meer over zijn ongelovige verwanten dan de gelovigen uit de besnijdenis. De tekenen en wonderen die gepaard gingen met het getuigenis van de Heilige Geest hadden de ongelovigen niet aangesproken. Evenmin als Saul van Tarsus. En velen blijven in weerspannig ongeloof totdat de redder uit Sion komt om Jacobs ongerechtigheden om te keren tot berouw en geloof. Nou, we weten dat dat moment nog aan moet breken. De redder uit Sion komt. Begin van het duizendjarige rijk, wanneer Jezus terugkomt en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dan pas zullen zij die hem in weerspannigheid niet herkend hebben, tot geloof komen en zich omkeren tot berouw en geloof. Maar, nou, je kan je voorstellen dat die groepen toch wel hun nodige vraagtekens had. Zelfs de gelovigen uit Israël. Petrus, die schrijft zelfs dat het heel moeilijk is om datgene wat Paulus leert, om dat te verstaan. Maar hij erkent wel daarin het apostelschap van Paulus en de roeping van Paulus. En hij zegt wat velen dan ook verdraaien tot hun eigen verderf staat er, geloof ik. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Maar de werkelijke problemen kwamen voort uit het onderwijs van Paulus zelf. Zij die de boodschap van de 12 geloofden, vonden Paulus en zijn boodschap onverdraaglijk. Wat hij vertelde leek alle beloften van God aan Israël te ondermijnen en alles wat ze verwacht hadden. Wanneer Paulus nu maar zijn bekeerlingen tot het Jodendom had gebracht, dan zouden ze wel een succes hebben willen delen. Dat kunt u nalezen in Galaten 6 vers 13. Maar Paulus weigerde dat. De gemeente rondom Petrus was uitgeroepen uit de 12 stammen, tezamen met bekeerden zoals Cornelius, de Romeinse hoofdman over hoeveel? Over 100? Geloof ik? Of over 1000? Ik weet niet meer. De kamerling of zo noemen we hem, uit het Moorenland, de Ethiopische uineug. Dus dat waren eigenlijk proselieten, zeg maar, die toegevoegd werden of zich wilden houden aan de regels en de wetten van Israël. Zij behielden, die gelovige Joden, behielden de voorrechten en de verwachting van Israël en werden zich er steeds meer van bewust dan wie van hun vaderen dan ook. Ja, dat is ook wel logisch dat zeg maar die Joodse gelovigen, Joodse Messias gelovigen, zich heel sterk van die verwachting bewust waren. Want ik denk dat iedereen proefde toen Jezus optrad in het land en sprak: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die proefde als het ware de spanning van: zou het nou werkelijk gaan gebeuren? En pas in de loop van de tijd dat Jezus dat verkondigde, veranderde de toon en ging hij over zijn kruisiging spreken. Maar in de begintijd werd er opgeroepen en Johannes al voor hem met dat dopen. Er was een, je kan wel zeggen, een soort spanning in Israël zou er voelbaar geweest moeten zijn. Van, zou nou werkelijk het moment komen waar de profeten van gesproken hebben, zou nou werkelijk het moment aangebroken zijn dat het koninkrijk der hemelen zal aanbreken. En dat was ook de reden, en de Heer Jezus sprak ook over die dingen natuurlijk, dat die Messias gelovige Joden die door Jezus en door zijn volgelingen als het ware geroepen werden, heel sterk gericht waren op die profetieën die de verwachting van Israël inhielden. Ze waren zich er dus wel zelfs meer van bewust dan wie van hun vaderen dan ook. Want het voelde alsof het nabijgekomen was. Hun nationale identiteit werd bewaard en de 12 stammen werden door Jacobus en Petrus geëvangeliseerd. Ze werden een uitgekozen volk genoemd, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. En ze waren niet meer, wat geprofiteerd was, niet mijn volk, maar ze waren weer Gods volk geworden. Alles wat er gebeurde voor Israël stemde overeen met de Hebreeuwse geschriften. Het grootste gedeelte van Israël was verblind vanaf de tijd van Jesaja. De Heer vond hen als blinden die zich beroemden op hun zicht. Kunt u het nalezen in Johannes 9 vers 40 en 42 en in hoofdstuk 12 vers 39 en 40. Terwijl het licht toenam, maakte hun blindheid het voor hen steeds donkerder. Het nieuwe was echter dat Israël het licht van de wereld afwees in hun blindheid. Dat ze vanaf de tijd van Jesaja dus als het ware blind waren en doof. Maar dat ze dat bleven terwijl het licht van de wereld in hun midden was, dat was natuurlijk helemaal nieuw. Ze hadden toen juist wakker moeten worden. Ze hadden zicht moeten krijgen. Ze hadden hun oren. Geloof komt door het horen, zegt Paulus. Nou, die oren die hadden niet meer verstopt moeten zitten. Maar ze wezen het licht van de wereld af in hun blindheid. En de dingen die Paulus leerde, schijnen alles wat God aan Israël had beloofd te negeren of zelfs te ontkennen. Jood. Want wat vertelde Paulus eigenlijk in het kort? Nou, Jood en niet-Jood, die werden op hetzelfde niveau van zonde geplaatst. Ik heb het u net verteld uit Romeinen 3. We zijn allemaal onnut geworden. Niet alleen maar de heidenvolkeren, nee, ook de Joden die de wet hadden. en de beloften en de profetieën. Ze werden dus op hetzelfde niveau van zonde geplaatst. En ze zouden door dezelfde genade gered moeten worden. Geen speciale plek voor Israël daarin, in die redding. En na hun redding zouden ze dan tot in één lichaam gedoopt zijn, waar de Jood zijn voorrang verliest. In dat lichaam is er geen Jood of Griek. Allen zijn zaad van Abraham, niet het volk alleen. En de besnijdenis is van geen nut. Dat zijn zo oppervlakkig gezien de dingen die Paulus hen leerde. Nou, ja, ik kan me voorstellen als je een beetje een chauvinistische en een godsdienstige Jood bent, dat je dat nou niet helemaal zo leuk vindt. En bovendien zijn allen die in Christus Jezus zijn dood voor de wet. Nou, dat is de genadeklap. Besnijdenis is van genut en je bent dood voor de wet. De wet heeft geen zeggingskracht meer over je. Nou ja. In Paulus handelt God met heel de mensheid tijdens de blindheid van Israël. Abraham en David, die in de belofte van het verbond een hoofdplaats innemen, hebben plaats gemaakt voor de laatste Adam, door wie God de hele wereld met zichzelf heeft verzoend. Nee, veel van wat hij predikt is nieuw en vindt geen steun vanuit de Hebreeuwse geschriften. Zelfs Paulus beweert niet dat het daarin gevonden kan worden. Nee, lees de Efezebrief maar. Dat is een geheimenis dat vanaf de eonen bewaard gebleven geworden is in God. En pas nu wordt onthuld, terwijl hij in gevangenschap in Rome zit. Dus als je over het geheimenis praat van deze tijd, dit beheer van genade, waarin dat geweldige van de verzoening klinkt, dan zal je tevergeefs zoeken in de Hebreeuwse geschriften. Het is daar niet in te vinden. Hij onthult het als een geheim. God schijnt, en dan dus dat is schijnen, dat is niet, het is zo, maar het oppervlakkig lijkt het zo, Israël verstoten te hebben en een evangelie te hebben gegeven dat belofte en verbonden heeft ingetrokken. Paulus schrijft de ernstigste dingen over zijn verwanten en verkleint de waarde van de wet en de besnijdenis. Dat kunt u nalezen in 1 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17, Handelingen 21, vers 21. Als hij, in die gedachte van tegenstand tegen hetgeen Paulus zegt, als hij echt de woordvoerder van God is, nou, dan heeft God nog wel wat uit te leggen. En God gaat het uitleggen. En daar gebruikt hij Paulus voor. Paulus gaat namelijk aantonen dat de wereld of individuele gelovigen uit de volkeren niet de belofte zullen krijgen die aan Israël zijn beloofd. Maar ook geeft hij de zegeningen die horen bij het lichaam van Christus, de uitgeroepen gemeente die in deze periode wordt gevormd. Hij geeft die zegeningen die daarbij horen niet aan Israëlieten. Hij zal laten zien dat Israël onvervreemdbare bezittingen heeft. Hè? Bezittingen die niet gestolen kunnen worden. Ook al doen de kerken nog zo hun best om ze wel te stelen. Paulus zegt dat zijn onvervreemdbare bezittingen die bij Israël horen. En dat het grote raamwerk van de profetie over Israëls herstel zal worden vervuld nadat het uitgekozen volk gelouterd is en voorbereid is om de beloofde superioriteit en heerlijkheid te ontvangen die in al die profetieën wordt aangegeven. Israël zal de volkeren leiden. Van Sion zal de wet uitgaan. Maar dat is toekomst. En het is niet aan de kerk toegevallen. Of het is niet iets wat in het verleden misschien al vervuld is. Of het is niet iets wat pas gebeurt als Israël tot de kerk toetreedt. Paulus laat zien hoe al deze beloften van God op hun juiste tijd vervuld gaan worden. Na deze inleiding wordt het wel tijd om aan de inhoud van hoofdstuk 9 te gaan beginnen. Ik ga een stukje lezen, de verzen 1 tot en met 5, op een, zeg maar, een proeven van concordant vertalen. Ik heb daarbij het groene boek gebruikt. Ik heb daarbij ook de Engelse concordante vertaling gebruikt. Beschouw het alsjeblieft niet als een vertaling die door een vertaalgroep in ons midden geautoriseerd is. En zelfs als het al geautoriseerd is, dan is er nog genoeg aan te verbeteren in de toekomst. Maar dit is gewoon eventjes eenmans knutselwerk van Gijs. En moet er ook een beetje voorzichtig mee zijn. Maar het brengt ons hier en daar wel ietsje dichter bij datgene wat er staat. En dan lees ik het maar voor, Romeinen 9, vers 1 tot 5. Waarheid vertel ik in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest dat mijn bedroefdheid groot is en er een onophoudelijke pijn is in mijn hart. Want ik wenste zelf in de band te zijn, weg van Christus voor mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees, die Israëlieten zijn, van wie het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de godsdienst en de belofte zijn, van wie de vaderen zijn en uit wie de Christus is in overeenstemming met het vlees, die boven allen is, God gezegend tot in de eonen. Amen. Nou, dit gedeelte gaan we nu maar aan beginnen. Paulus werd door zijn verwanten als een afvallige beschouwd. Zijn verwanten naar het vlees, hè, die vijandig tegenover hen was. Zijn ijver om de natiën met het evangelie in aanraking te brengen, was voor hun bewijs genoeg hiervan. Hun vooroordeel maakte dat ze niet letten op wat hij werkelijk deed. En wat ik net al gezegd heb. Eerst de Jood en dan pas de Griek. Nee, ze zagen alleen, hij papte aan met niet-Joden. En vertelde hun een evangelie, wat ook nog al die dingen die we net even behandeld hebben, als het ware van minder waarde achter. Al die Joodse voorrechten en bezittingen. Met het schrijven van deze uitleg, die in hoofdstuk 9 tot en met 11 gedaan wordt, over Gods handelwijze met Israël, rechtvaardigt hij ook zichzelf. Het lijkt alsof er totaal geen verbinding bestaat met het voorafgaande gedeelte, dus tot en met hoofdstuk 8. Maar die verbinding is er wel. Wanneer namelijk de uitgeroepenen gekend zijn door hun geloof, weet u nog dat er stond in Romeinen 8, vanaf vers 28, dat God ons tevoren kende, dat God ons tevoren bestemt, en wie hij tevoren kent en bestemt, die roept hij ook. En wie hij roept, die rechtvaardigt hij ook. En wie hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Ja? Dus wanneer namelijk de uitgeroepenen gekend zijn door hun geloof, waarom is het dan zo dat het uitgekozen volk niet gelooft? Heeft God berouw van zijn keuzes en zijn roeping? Dus die verbinding ligt er. Paulus gaat antwoord geven op het waarom? En wat de gevolgen zijn en hoe Gods handelwijze is met het feit dat Israël blind gebleven is als geheel. Paulus begint met een zeer plechtige verklaring over zijn oprechtheid wanneer hij spreekt over de liefde voor zijn verwanten. Omdat hij zoiets ongelooflijks gaat zeggen, ik heb het maar vertaald als Christusachtig, zoals Christus het bij spreken gezegd zou kunnen hebben, betuigt hij de waarheid ervan met een drievoudige eed. Nou, dat is vers 1, hè. Waarheid vertel ik, dat is 1. In Christus. Ik lieg niet. 2. Mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest. Dat is 3. Het is een zeer plechtige uitspraak die Paulus doet met een soort drievoudige eed. Om zeer sterk erop de nadruk te leggen. Hoe hij zich opstelt tegenover zijn verwanten naar het vlees. En in deze verse kan je lezen dat hij niet alleen spreekt als een eerlijk mens, maar hij spreekt over wat in hemzelf de waarheid is. En dat doet hij omdat hij zelf in Christus is. Op deze wijze kan hij niet leugenachtig spreken, waarheid vertel ik in Christus. Ik lieg niet. Want hij is, ja, hij heeft een, ja, de omgang met Christus. Hij heeft een zeer vertrouwelijke omgang met Christus. Christus is in hem en hij is in Christus. Christus woont met zijn geest in zijn hart. En hij heeft zijn Heer van harte lief. Ja, dan moet ik gewoon denken aan Filippenzen. Filippenzen 3 geloof ik. Hè, waarin die staat dat alles wat hem ooit van waarde was. En dan noemt hij al zijn voorrecht op die hij als Jood had. Hè, Fariseer en Hebreeër. Uit de stam Benjamin. En dat hij zich... ten opzichte van zijn tijdgenoten, dat hij eigenlijk zich het meeste ijverde voor de godsdienstige overleveringen van de vaderen. En daarvan zegt hij, het is me allemaal, ja, als het ware vuilnis. Als ik Christus maar mag winnen. Dat is zijn grootste verlangen, om Christus te winnen. En niet een eigen gerechtigheid uit de wet hebben, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus. Dat is wat de Filippenzenbrief over zijn hart spreekt. En op deze wijze kan hij niet leugenachtig spreken, want hij is in omgang met Christus. Hij heeft een diepe relatie met Christus. Hij gaat bekendmaken wat er in zijn hart is. Het hart van iemand die wordt geleid door het denken, door de genegenheid en het mededogen van Christus. Waarom zegt deze... broeder Rogers het zo. Hè? Want dit is een studie van Rogers die ik een beetje samengevat heb. Nou, God onthult zijn zoon in Paulus. En dat is het grote geheim. God heeft deze apostel zo enorm gegrepen. En zo enorm geleid. Zijn hart is vol van Christus. En daarom, als hij zo plechtig spreekt, aangaande zijn houding, dat hij de waarheid vertelt en dat hij niet liegt, dan is de bron is duidelijk. Het is Christus zelf, als het ware, die door hem heen spreekt. God onthult zijn zoon in Paulus. En door het hart van Paulus heen zien we het hart van Christus en daarmee ook het hart van God. Ik lieg niet wanneer ik de waarheid spreek in Christus. Want allereerst spreek ik wat waar is in Christus en daarom ook in mij. Dat is eigenlijk zoals hij het zeggen zou. En dat is nog niet genoeg. Hij roept er ook nog andere getuigen bij. Mijn geweten, zegt hij, mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest. Nou, dat is een getuige die God gegeven heeft in hem. Hier, kan je zeggen, is zijn geweten in een perfecte harmonie, in een perfecte eenheid met hemzelf. Want het is Heilige Geest die ervoor zorgt dat geweten zijn hart, als het ware, op één lijn zijn. Geleid door Gods geest. Nou, als je daarover nadenkt, dan... ik zeg wel eens, als ik om me heen kijk, nou, het lijkt wel of het geweten van veel mensen van elastiek is. Er zit een ruimte in van je welste. En ik denk, hè, en dat zegt hij, dat zegt broeder Rogers ook nog, het gebeurt nogal eens dat iemands geweten niet in overeenstemming is met die persoon zelf. En wanneer dat het geval is, dan weten we dat het getuigenis van het geweten waar is. Maar we willen het geweten nog wel eens het zwijgen opleggen. Ja, zo zitten we zelfs gelovig in elkaar. Dat is gewoon zo. Maar als ons geweten op een gegeven moment gaat spreken, ja, dan is het toch verstandig om daar toch eens naar te luisteren. Een verlicht geweten, dat is dus een geweten dat het licht van Gods woord kent, is een ware getuige voor God. en wanneer geweten werkzaam is, zoals bij Paulus, in Heilige Geest, toen hij deze woorden schreef, is dat geweten absoluut feilloos. Vernieuwing van de geest herstelt de rechtmatige autoriteit van het geweten. Nou, ik denk in de wereld om ons heen, en misschien zelfs onder gelovigen, is de autoriteit, de zeggingskracht en het zeggenschap van het geweten vaak ver te zoeken. We gaan veel meer af op onze gevoelens. We gaan veel meer af op zaken die de wereld te bieden heeft. We worden, ja, oogenslavernij of wat dan ook. We praten de mensen maar een beetje naar de mond, hè, oogenslavernij, om in een goed blaadje te komen. En ja, ik wil niet zeggen dat alle bedrijven slecht zijn, dat is absoluut niet het geval. Maar we hebben natuurlijk wel een periode achter de rug waarin we gemerkt hebben dat grote multinationals, grote bedrijven, met name in het bankwezen, toch een rol gespeeld hebben die eigenlijk niet overeenkwam met het geweten. En een bedrijf is alleen maar een bedrijf als er mensen leiding aan geven. Want een bedrijf zelf, een gebouw en computers doen helemaal niks. Het zijn de mensen die daarin sturen. En mensen hebben een geweten. En wanneer jij als werknemer, misschien zelfs hooggeplaatste werknemer binnen zo'n bedrijf, van tevoren weet dat jij dingen verkoopt aan je klanten, die uiteindelijk je klanten benadelen en op korte termijn je eigen bedrijf grote winsten geeft, dat een keer fout moet gaan. En het is ook fout gegaan. En ik vermoed dat er best een aantal mensen geweest zijn in die kringen die gewoon gezegd hebben, hier doe ik niet aan mee. Dan neem ik mijn ontslag. Maar dit is zo'n volksverlakkerij en dit is zo gewetenloos, daar kan ik niet mee meedoen. Maar het merendeel is gebleven en heeft de bonussen opgestreken die later door de belastingbetaler terugbetaald moesten worden. En die ons in een enorme crisis gestort hebben. En dat heeft te maken met het geweten. Spreekt je geweten nog? Als soldaat is dat zo moeilijk om op een gegeven moment tegen je superieuren te moeten zeggen, maar hier doe ik niet meer aan mee. Dat kan je zelfs voor de krijgsraad brengen. En dat weerhoudt ook misschien veel soldaten, zeker in oorlogssituaties, ervan om te zeggen, ik doe het niet meer. Maar wat er in de oorlog gebeurd is, daarvan, ik ben ervan overtuigd dat bij veel mensen het geweten eerst geprotesteerd heeft, later het zwijgen opgelegd is en later zodanig uitgerekt van elastiek was dat ze en zo, ja, vereeld van hart dat ze gewoon maar door zijn gegaan. Maar het geweten is zo'n belangrijk element in ons wezen. Het geweten is iets wat God in ieder mens meegegeven heeft. En dat kan inderdaad uitgerekt worden. Maar, en hier staat het, hè, wanneer de vernieuwing van de geest plaatsvindt, dan herstelt de rechtmatige autoriteit van het geweten. Paulus zegt toch ook niet voor niks van, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, aan deze eon. Hè? En wat is deze eon? Het is de boze eon. Wordt niet gelijkvormig aan de boze eon, die als het ware, de mensen hebben daar de leiding in en die leiden de wereld naar het einde, naar de afgrond toe. En wordt niet gelijkvormig aan die boze eon, maar wordt vernieuwd of verjongd in je denken. Hè? Heilige Geest kan onze denkzin veranderen. En dat ons geweten niet van elastiek meer is, maar dat ons geweten weer verlicht wordt door Gods Geest en weer zijn plaats krijgt als de waarschuwing die ons die steeds klinkt wanneer we dingen doen die eigenlijk niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Goed, vernieuwing van de geest herstelt de rechtmatige autoriteit van het geweten. Dat wil echter niet zeggen dat het geweten van iedere gelovige vernieuwd is. Hey. maar wel dat ons geweten kan worden bewaard voor ongevoeligheid en verdraaiing wanneer Gods kracht er werkzaam in wordt. Ik denk we gaan nu even pauzeren, een kopje koffie nemen en dan gaan we straks verder met vers 2. Zo, we gaan weer verder. We hebben pauze achter de rug. En we gaan verder met vers 2. Waarin Paulus schrijft dat mijn bedroefdheid groot is en er een onophoudelijke pijn is in mijn hart. Hier zien we een gelovige die niet zo nodig altijd maar blij moet zijn. En ja, ik hoor wel eens de opmerking maken als mensen ons op een video zien of een dvd of op televisie. Van jullie kijken zo ernstig of zo sip. Ja, misschien is dat ook niet altijd even gezellig om te zien. En is het veel leuker om mensen vol blijdschap rond te zien springen. En allerlei dingen te roepen en de handen in de lucht te gooien. En dat zijn ook uitingen die op zichzelf best het gevolg kunnen zijn van diepe werkelijke blijdschap. Maar het kan ook zijn dat het uitingen zijn die heel een beetje ook verplicht zijn, als ik het zo mag zeggen. En ik vraag me soms af, durven we het nog wel eens verdrietig te zijn in nabij zijn van andere gelovigen? Of moeten we zo nodig de Amerikaanse tandpasta-smile vasthouden? Dat het van buiten wel goed lijkt, maar als je 10 minuten met iemand praat, dat er zulke grote problemen en verdrietigheden in iemands leven is. Het mooiste is als de binnenkant en de buitenkant gelijk zijn. Dat is het beste. En ik denk dat ieder mensenleven de momenten van blijdschap kent. Ik denk dat ieder mensenleven ook wel de momenten van verdriet vindt, herkent. En nou is het niet zo dat je met je verdriet altijd maar te koop moet lopen en tegen iedereen moet zeggen hoe verdrietig je bent enzovoort. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een moment dat het echt een beetje spannend is en je ongerust bent of verdrietig bent, dat je niet 1, 2, 3 rond gaat springen of zo en de handen in de lucht en wat dan ook. Dus het mag best een beetje evenwicht zijn. En die momentopnames, laat ik het maar zo zeggen, die zijn ook soms een beetje vertekenend. Maar hier in vers 2 zien we een gelovige die niet altijd blij moet zijn. Hij zegt wel, Paulus in dit geval, dat hij wel altijd dankbaar is. En dat is heel wat anders. He, dankt in alles. Maar hij schrijft niet, wees altijd maar vrolijk en heb altijd maar plezier of zo. Kijk, hier schrijft hij dat mijn bedroefdheid groot is en er een onophoudelijke pijn is in mijn hart. Onophoudelijk, schrijft hij. Natuurlijk kent de gelovige als geen ander blijdschap en geluk. Maar een attent mens die gevoelig van hart is en ziet wat er in de wereld gaande is en hoe het met zijn verwanten is gesteld, moet wel verdrietig zijn. Hoe dieper iemands verbondenheid met Christus is, hoe meer zijn hart pijn lijdt door de staat waarin zijn ongelovige verwanten naar het vlees zich bevinden. En ik denk ook dat dat zo is. Zelfs wij die met zo'n fantastisch evangelie bekend geraakt zijn, dat God redder is van alle mensen. hebben wij, wanneer in ons gezin of in onze familie kinderen of zussen of ouders of wie dan ook, die je van dichtbij meemaakt, die ongelovig is en die je, ja, die je zo Gods woord zou willen bekendmaken, maar het hart gaat er niet voor open. Hè? En met name is het natuurlijk met je kinderen. Dat is, ja. Ja, dan kan ik me voorstellen wat Paulus schrijft over een onophoudelijke pijn in zijn hart. Als hij denkt aan zijn verwanten naar het vlees. Dat zijn verdrietige zaken. Dus hoe dieper iemands verbondenheid met Christus is, hoe meer zijn hart pijn leidt door de situatie waarin zijn ongelovige verwanten naar het vlees zich bevinden. Nou, kan iemand zeggen, hey, even stoppen. Had Paulus dan niet opgehouden om anderen en zelfs Christus naar het vlees te kennen? Terwijl het hier gaat om verwanten naar het vlees. Dat kan je lezen in 2 Korinthe 5 vers 16. Maar dat is juist de grief van Israël. Dat Paulus dat geschreven heeft. Hij, Paulus, spreekt echter van een hogere geestelijke verwantschap. Kijk, als hij spreekt over de besnijdenis en over de wet enzovoort, dan spreekt hij over de dingen naar het vlees. Maar nu, in 2 Korinthe 5, dan spreekt hij over de verzoening. Dan spreekt hij over de leiding van Gods geest. Dan gaat hij over geestelijke dingen spreken. En dat is een veel, ja, als het ware toch een soort hogere geestelijke verwantschap die je met elkaar hebt dan alleen naar het vlees. Het punt is dat wanneer je spreekt over een geestelijke verwantschap, dan is er geen onderscheid tussen Jood of Griek. In Christus is er geen onderscheid tussen Jood of Griek. Kijk, Jezus die sprak op die manier nadat hij was afgewezen. Maar, en dat wil ik dan toch even met u lezen om het verschil aan te geven. Moeten we eens even naar Matteüs 12 gaan. En dat klinkt eigenlijk best heftig als je dat leest. Matteüs 12, en dan lezen we het stukje vanaf vers 46. En daar staat dan, terwijl hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten en trachtten hem te spreken te krijgen. En iemand zeide tot hem, zie, uw moeder en uw broeder staan buiten en trachten u te spreken te krijgen. Maar hij antwoordde de boodschapper en zeide, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide, zie daar, mijn moeder en mijn broeders. Want al wie doet de wil mijns vaders die in de hemel is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Over verwantschap naar het vlees gesproken. En Paulus, die spreekt dan eigenlijk ook op dat geestelijke niveau. En erkent een geestelijke verwantschap. Maar dat betekent niet dat Christus of Paulus hun verwanten naar het vlees niet meer lief zouden hebben. Kijk, dat is wanneer je, ja, ik ken thans niemand meer naar het vlees. Nou, ik denk wanneer je vanuit een geestelijke houding met je broeders omgaat, ook ongelovigen, dan denk ik dat je gevoelsleven uiterst scherp daarvan wordt. Ik kan me herinneren, ja, toen was ik nog jong, nou, kon ik op televisie kon ik alles wel aanzien. En ik kon er lekker mijn kroket bij eten. Hoe erg het allemaal was. Zal ik maar zeggen. Maar als ik dat nu zie. Dan Ja, dan grijpt dat zo diep op je in. Als je al dat verdriet ziet, al die ellende ziet. En met name natuurlijk als het met kinderen te maken heeft. Die in zulke verdrietige omstandigheden leven. En die zo uitgebuit worden. Nou, ik denk. Ja, dat heeft toch iets te maken met mijn geloof. Heeft iets te maken dat God op de een of andere manier dat ongevoelige hart van me, dat vereelte hart en dat uitgerekte elastieke geweten, dat op de een of andere manier toch door de aanraking van Gods woord aan het veranderen geslagen is in de loop der jaren. Het is voor mij een heel lang proces geweest hoor, echt waar. Maar dan toch op een gegeven moment, dan word je juist gevoeliger voor een heleboel dingen en niet ongevoeliger. Dus de uitspraak dat hij niet meer zijn mens of zelfs Christus naar het vlees kent, dat betekent niet dat hij er geen intense verbondenheid mee heeft. Nee, die verbondenheid wordt des te groter door de werkingskracht van Gods geest. Stel je voor, als de werkingskracht van Gods geest ertoe zou leiden dat we niet meer om de mensen om ons heen zouden geven. Nou, dan zou ik zeggen, dan kan God nooit een boodschap bekendmaken dat hij de redder is van alle mensen. Dan zou God nooit zo ver gegaan zijn door zijn enige geboren zoon te geven om voor ons te sterven op Golgotha. Nee, hij heeft ons zo lief. God is geest en er is geen grotere liefde denkbaar dan de liefde van God. En God heeft zijn liefde aan ons bekendgemaakt in Christus. Romeinen 8. Zo is het. Dus wanneer we daarover nadenken, mag je niet zomaar zeggen van ja, maar Paulus die zegt toch dat hij niemand meer kent naar het vlees. Dus nee, juist vaak is het vlees juist een verhindering om de ander in een oprechtheid en in een zuiverheid bewogen daarmee te zijn. Laat ik het zo zeggen. Christus maakt dan ook van Paulus iemand die juist meer liefde had voor Israël en voor alle mensen. Paulus vraagt toch of wij voorbeden willen doen voor koningen en boven ons gestelden en voor alle mensen. Dat zegt Paulus. Alles wat Paulus in de schriften leest over Israëls toekomst en alles wat hij er zelf over heeft te zeggen over hun heerlijke herstel en het plan van Gods keuze. En wij weten het plan van Gods keuze, zoals Paulus het ook wist, namelijk dat in de toekomst Israël een koninklijk priesterschap zal zijn in het duizendjarig rijk. En dat zelfs in de eon die daarna komt, in de tijdperk dat daarna komt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zullen ze geen priesters meer zijn, want dat is niet meer nodig. Want God woont dan bij de mensen en is er geen bemiddeling meer nodig tussen God en mensen. Maar dan zullen ze wel een koninklijk volk zijn. Dus die geweldige beloftes, die kent Paulus. Dus je kan niet zeggen tegen dat Paulus Israëls belofte wegneemt. Ondanks het feit dat hij wist van die geweldige heerlijkheid die ook over Israël zou komen, nam het zijn hartepijn niet weg. Hij had hartepijn over zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. En hij stopte ook niet om voor hun redding te blijven bidden. Gelovigen weten meer dan anderen over vreugde en verdriet. Bedroefdheid gaat vaak samen met grote liefde en goedheid. Liefde voor de familie is vaak een kanaal waardoor de liefde van God heen stroomt. God kan onze familieleden wel of niet uitgekozen hebben, maar hij heeft ons uitgekozen om hen lief te hebben, gelovig of niet gelovig, en onophoudelijk in gebed te brengen. Romeinen 10 vers 1. Staat erbij. Nou, laten we dat maar even vlug lezen. Dan spreekt hij dus over Israël, hè? En dan zegt hij: broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun redding gaan tot God uit. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Maar hij bidt voor ze. En zijn gebed gaat uit naar hen. Hij heeft een hartzeer. Dat volk. Waar hij zelf ook in een periode dezelfde houding had. Hè? Vijand van de Messias. Vijand van Christus. Een vervolger van de gemeente. Maar God heeft hem laten zien hoe het werkelijk zat. Hij heeft hem geroepen en tot een... tot een instrument, een machtig instrument gemaakt om dat geweldige evangelie bekend te maken. En nu ziet hij hoe zijn verwanten naar het vlees in dezelfde situatie verkeren zoals zij vroeger verkeerden. En hij weet het grote verschil. Hij herkent de verandering van zijn hart. En hij weet wat het verschil is tussen jezelf moeten rechtvaardigen door werken, of je gerechtvaardigd te weten door het geloof van Christus. Wat ik net al zei, hij vindt het heerlijk om geen eigen gerechtigheid naar de wet meer na te jagen, maar dat hij gerechtvaardigd is door het geloof van Christus. Dat hij Christus wint. En zo kan die Christus winnen. Hè? Christus als de vervulling van zijn leven. Ja. Uiteindelijk denk ik, naarmate je meer en meer met deze dingen bezig bent, naarmate je er meer over denkt, zo langzamerhand. Ik kon vroeger me niet goed voorstellen. Bijvoorbeeld als ome Cor zei. En daar spreek ik over, ik weet niet hoe lang geleden. 20 jaar geleden. Dat hij er de hele dag mee bezig was met geloven. Nou, ik dacht bij mezelf, ik moet werken. ik geloofde natuurlijk wel. Maar de hele dag mee bezig. En naarmate je steeds meer toch bekend raakt met Christus. En naarmate de werkingskracht van Gods geest toch met je bezig is. Dan merk je dat werken is iets wat je doet onder het bidden. En niet andersom. Ik hoop dat je begrijpt wat ik zeg. Hè? Vroeger was je leven ingedeeld in 20 partjes of zo. Voetballen of andere sporten. Je werk, thuis, je hobby's, noem maar op. De buren, vergaderingen, besturen van verenigingen of wat dan ook. Je leven was... En het was ook een partje geloven bij, zondags. Maar nu is het veranderd dat al die partjes... Die liggen bovenop het fundament van geloof. Het geloof, dat is... oneerbiedig zeg ik wel eens... Dat geloof is als het ware de marinade waarin ik gelegen heb. Een huisvrouw weet dat. Als ze wat vlees moet maken, wat een lekkere smaak moet krijgen, dan ligt dat een dag in de marinade. En als ze dan dat vlees gaat bakken, dan zit die smaak zo door elk stukje vlees heen. Zo is geloof ook van ons. Wij zijn mensen die in de marinade van het geloof liggen. En de een ligt er wat korter in dan de ander. Dus, maar naarmate je daar langer in ligt, mag ik het zo zeggen, ga je steeds meer smaken naar de inhoud van die marinade, namelijk het geloof. En zo mag dat werken in je leven. Goed, God kan onze familieleden wel of niet uitgekozen hebben, maar hij heeft ons uitgekozen om hen lief te hebben en onophoudelijk in gebed te brengen. Paulus' verwanten bezorgden hem verdriet. Op elke manier. Veel van zijn lijden, zoals ook veel van het lijden van Christus zelf, werd door hen, die verwanten naar het vlees, Israëlieten, veroorzaakt. En toch is zijn grote verdriet dat zij vijanden zijn van hun Messias. Want, zegt Paulus, ik wens zelf in de band te zijn. Weg van Christus voor mijn broeders, mijn verwanten, naar het vlees. Deze uitspraak is met het voorgaande, alles wat Paulus dus gezegd heeft al in die eerste twee versen, voorzichtig voorbereid. En deze verklaring is moeilijk voor ons om te accepteren. Er zijn twee interpretaties van dat begrip anathema staat er. Hè? Verbannen te zijn van Christus, anathema te zijn. En één verklaring is dat er zijn mensen die zeggen dat Paulus heel goed de vijandschap van zijn verwanten naar het vlees kende, omdat hij zelf zo was vroeger. En dat hij vanuit die gedachtegang, vanuit het verleden zegt, ik wil eigenlijk helemaal niet bij Christus horen. Ik wens wel verbannen van Christus te zijn, want ik wil niet eens bij hem horen. Nou, dat is een verklaring die gegeven wordt en die eigenlijk totaal geen hout snijdt. Want het verklaart helemaal niet waarom die heel plechtig die drievoudige eed aflegt, dat hij de waarheid spreekt en niet liegt. Het verklaart helemaal niet waarom die dat onophoudelijke verdriet heeft, die pijn in zijn hart. Er is een tweede. En het verklaart ook niet het probleem wat nu behandeld wordt, waarom God op deze wijze handelt met het volk Israël. He, dus dat Paulus zegt, en je moet wel goed opletten wat er staat, ik wenste, het is een verleden tijdsvorm. Het staat niet, ik zou wel wensen, alsof het nog bij hem nu in zijn gedachten zit. Nee, ik wenste. Dus ooit is die gedachte bij hem opgekomen. En nu is de vraag, waarom is die gedachte bij hem opgekomen? Paulus was, toen hij vijand was van Christus, al zo ver van Christus weg, verder kon je niet gaan. Hij vervolgde Christus. Dus wat hij wenste, als dat nou de reden zou zijn dat hij het wenste, nou dat hoefde hij niet te wensen, want hij had het al. Hij was verbannen van Christus, hij was zelfs een vervolger. Dus die uitspraak die is niet helemaal correct. Maar er is een andere interpretatie van deze uitspraak. En die zegt eigenlijk dat Paulus in het verleden dat mogelijkerwijs gewenst had als een soort opwelling. Niet als een bewuste, zoals we Paulus kennen, zoals hij de Romeinenbrief schrijft, in een betoog, in een opbouw die kalm en opbouwend is. Maar dat het ooit een gedachte geweest is die bij hem leefde, maar die hij nu al afgewezen heeft. En daarom staat het ook in de verleden tijd, ik wenste. En die verklaring zegt, die wijst eigenlijk naar hetzelfde wat Mozes ooit tegen God gezegd heeft. Schrap mij dan maar uit uw boek. Omdat God eigenlijk zei, dat volk, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Nee, en Mozes als middelaar kwam op voor dat volk en hij zei, schrap mij dan uit dat boek. Uit die geweldige bewogenheid voor dat volk. Nou, en dat verklaart het hartzeer van Paulus, dat Paulus zo'n gedachte gehad zou kunnen hebben, ook al, maar er nu van, het is van voorbijgaande aard geweest, want hij wist, het kan niet. Maar dat de achtergrond geweest is van deze opmerking, ik wenste wel van Christus verbannen te zijn, als ik mijn volk maar zou kunnen redden daarmee. Begrijp je? Nou, ik denk, dat is een gedachte die heel veel recht doet aan hetgeen wat hij verderop in hoofdstuk 9, 10 en 11 schrijft. En ik denk, we zullen het voor vanavond hierbij houden. Dan kunnen we daar een volgende keer misschien wat verder over nadenken.